Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder groeten we de luisteraars die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn. In deze dienst gaat dominee Vreekamp voor, het orgel wordt bespeeld door de heer Dalhuizen. Ik heb enige mededelingen. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de kerkvoogdij, in het bijzonder voor het onderhoud van de beide pastorieën. De diaconiecollecte bij de uitgang is bestemd voor de stichting Epe Roemenië. Met de opbrengst wordt hulp geboden aan de arme bevolking van Baikoi. In dit dorp worden met name de school en het ziekenhuis gesteund, terwijl in Urlati hulp nodig is voor het psychiatrisch ziekenhuis. Uw financiële en ook materiële steun is noodzakelijk. Beide collectes worden bij u aanbevolen. De bloemen van deze dienst gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Kolk en mevrouw Ordelman. Op 26 maart is Gerrit Lasje overleden en was 82 jaar oud. U wordt allen uitgenodigd voor de gebedswakers en diensten van de Stille Week. Maandag en woensdagavond is er om 7:00 de gebedswaken in de Grote Kerk. Dinsdagavond is er om 7:00 een boeteviering in de Rooms-Katholieke Kerk. Op Witte Donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Deze samen op wegdienst begint om 7:30 in de Grote Kerk. Op Goede Vrijdag om 7:30 s'avonds gedenken we het lijden en sterven van Jezus. De paaswaken in de Grote Kerk is op Stille Zaterdag om 9:00 s'avonds. Paasmorgen is het hoogtepunt van deze vieringen. In deze dienst zullen Ferdinand en Connie van der Veen en Monique van Noorl openbare belijdenis van hun geloof afleggen. Er zal ook gedoopt worden. Ten slotte wordt u eraan herinnerd dat de paasgroeten na afloop van de dienst klaar liggen in Vijvervreugd. Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de consistoriekamer. Iedereen van harte welkom. De kaarsen worden nu aangestoken door de ouderling van dienst. In stilte bereiden we ons voor op de dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. We gaan nu staande zingen, gezang 173, de versen 1, 2 en 5. Gezang 173, de versen 1, 2 en 5. Ik wens u een goede dienst.
De Heer zij met u. Wij zingen, gemeente, uit Psalm 22, de versen 11 en 12. Het smeekgebed op deze Palmzondag is gemeente een gezongen gebed. Gezang 178 zingen wij al biddend voor de nood van deze wereld, het Kyrie Eleison. Het eerste couplet zingen wij samen en dan in beurtzang om en om. Het tweede couplet, de vrouwen, de derde, de mannen en om tot het tiende couplet wij weer samen zingen. Gezang 178 is ons gebed.
Thank you.
De dienst van het woord. Bidden wij samen, gemeente, het gebed van deze Palmzondag. Heere God, als deze dag ons de passie preekt, laat ons dan de grootheid ontwaren van de man Mozes en de aanbiddelijkheid van de mens Jezus. Die zachtmoedig geweest zijn en ons de vrede hebben aangebracht. Maar wij zijn niet onbevangen genoeg geweest om hen toe te juichen, niet kinderlijk genoeg om te roepen: Hosanna, de zoon van David. Voor een laatste maal komt gij ons vermanen. Maak ons de blinden en de lammen gelijk die genezing zijn komen zoeken in uw heiligdom en hem gehuldigd hebben die tot ons gekomen is in uw enige en onvolprezen naam. Amen. Lezing uit het boek Exodus, zoals in deze weken. Wij zijn gekomen tot het hoofdstuk Exodus 11, aansluitend Psalm 105, het 13e vers, zingen wij. Lezing uit het boek van de uittocht, het 11e hoofdstuk. De Heere nu had tot Mozes gezegd: nog één plaag zal ik over Farao en over Egypte brengen. Daarna zal ik u in uw geheel van hier laten gaan. Wanneer hij u laat gaan, zal u met geweld van hier wegdrijven. Spreek toch ten aanhoren van het volk, dat ieder van zijn buurman en iedere vrouw van haar buurvrouw zilveren en gouden voorwerpen vragen. En de Heere bewerkte dat de Egyptenaren het volk gunstig gezind waren. Ook was Mozes een zeer gezien man in het land Egypte, bij de dienaren van Farao en bij het volk. En Mozes zeide, zo zegt de Heere, te middernacht ga ik door het midden van Egypte. Dan zal iedere eerstgeboren in het land Egypte sterven. Van de eerstgeborene van Farao die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de slavin achter de handmolen, ook alle eerstgeborenen van het vee. En er zal een luid gejammer zijn in het gehele land Egypte, zoals er nooit is geweest en zoals er nooit meer zal zijn. Maar tegen niemand van de kinderen van Israël zal een hond zijn tong durven roeren, tegen mens nog dier. Opdat ge weet dat de Heere scheiding maakt tussen de Egyptenaren en de kinderen van Israël. En al uw dienaren zullen hier tot mij komen en zich voor mij neerbuigen en zeggen, ga heen, gij en al het volk dat u volgt, daarna zal ik heen gaan. Toen ging hij in brandende toren van Farao heen. En de Heere zei tot Mozes, Farao zal naar u niet luisteren, opdat mijn wonderen in het land Egypte talrijk worden. Mozes en Aaron nu hebben al deze wonderen gedaan voor het aangezicht van Farao. Maar de Heere verhardde het hart van Farao, zodat hij de kinderen van Israël niet uit zijn land liet gaan. Hier eindigt de eerste lezing. Lezing uit het Evangelie, Johannes 12, de versen 12 tot 19, Evangelie van deze Palmzondag. We horen de lezing in de vertaling van Tom Naastepad, de dichter en bijbelvertaler in ons midden, die afgelopen dinsdag van ons is heen gegaan. Johannes 12. Bij 12e vers. De volgende dag hoorde de menigte veel, die tot het feest was gekomen, dat Jezus kwam naar Jeruzalem. En zij namen de takken van de palmbomen en gingen uit hem tegemoet. En zij riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer en de koning van Israël. En Jezus vond een jonge ezel. En hij zette zich daarop, gelijk is geschreven, vrees niet, dochter van Sion, zie, uw koning komt, gezeten op het veulen van een ezel. Deze dingen verstonden zijn leerlingen in het eerst niet, maar toen Jezus was verheerlijkt, toen werden zij indachtig dat deze dingen waren geschreven met betrekking tot hem. En dat zij deze dingen hebben gedaan aan hem. De menigte dan die met hem was, getuigde dat hij Lazarus had geroepen uit het graf en hem had opgewekt uit de doden. Daarom ook ging hem de menigte tegemoet, omdat ze hadden gehoord dat hij dit teken had gedaan. De fariseeën nu zeiden tot elkander, hebt gij voor ogen dat ge niets bereikt, zie, de wereld gaat heen achter hem aan. Hier eindigt de lezing van de schrift. Wij zingen uit het lied dat met dit evangelie en met de profeten samenklinkt. Gezang 42, de versen 1 en 3. Na uitleg en verkondiging zingen wij het Hosanna zoals in Psalm 118 vers 9 dat klinkt. Gemeente, de evangelielezing uit Johannes is de enige tekst die met zoveel woorden de naam Palmzondag verklaart. Mag ik u eerst voorgaan in de uitleg? De volgende dag. Met die woorden begint de geschiedenis. Op drie plekken in het evangelie naar Johannes horen we over de dag daarna. Het is telkens in de buurt van de drie verhalen waarin verteld wordt hoe Jezus het Pascha van de Joden viert. Driemaal zien we Jezus met Pasen. Om te beginnen in Jeruzalem, daarna in Galilea en dan weer in Jeruzalem. Onze tekst speelt zich af tijdens de laatste keer. En in dit verband van het paasfeest klinkt de opmaat de volgende dag. Als een doortocht door de nacht naar een ongekend nieuwe morgen. Vreemd en ver licht breekt door. Wat we zien in dit ochtendlicht is een schare mensen. Die zijn opgegaan naar Jeruzalem voor het paasfeest om zich te reinigen, zoals Johannes het uitdrukt. En met name de mensen zijn het die gehoord hebben dat Jezus een dode gewekt heeft, Lazarus. Een teken van die andere dag, die ongekend andere dag, waarover het donker van de dood niet meer vallen zou. Die andere dag zonder avond en nacht. Daarvan hebben zij een teken gezien. Lazarus, de levende. Als het meest sprekende teken van Pasen. Na de dochter van Jairus, die nog maar net gestorven was. Naar de zoon van de weduwe in Nain, die al op weg is naar het graf. En Lazarus, die 3 dagen al in het graf is. Deze menigte hoort dat Jezus naar Jeruzalem komt. Hij die de zeer dode Lazarus tot leven riep. En ze nemen takken van de palmbomen. Een detail waar je zo overheen kunt lezen, omdat wij boven alles uit horen wat de schare roept. Namelijk, een fragment uit Psalm 118, Hosanna. Red nu toch, eindelijk, eeuwige help ons. En gezegend ben jij die komt in de naam van de eeuwige. Maar je kunt ook vertalen, gezegend met de naam van de eeuwige. Jij die komt. Dat is de naam. Johannes schrijft, de komende. Gezegend, de komende. Dat is de naam voor de gezalfde van de eeuwige. De Messias, de koning van Israël. Dat is de vraag. Komt God zoals hij heeft beloofd? En dan het detail van de palmtakken. Merkwaardig genoeg, alleen Johannes kent ze met zoveel woorden. Palmzondag komt dus letterlijk alleen bij Johannes voor. Dan trouwens niet als zondag, maar als maandag, zo valt te berekenen. Waarom de palmtakken? Er kan met 1 betekenis zijn. Het zijn de palmtakken van Sukkot van het Loofhuttenfeest. Johannes is de enige, alweer de enige, die vertelt hoe Jezus het Loofhuttenfeest met zijn volk viert. En de palmtak van Sukkot, met wilgen en myrtentak samengebonden, de lulaf, wordt bewogen naar de 4 windstreken, noord, zuid, oost en west, en naar hemel en naar aarde. Want het Loofhuttenfeest, en dat is met het slot van Zacharia, het visioen van de 4 windstreken, de koning van Israël die erkenning vindt, uiteindelijk ten leste van de einde der aarde, als koning van heel de aarde. De palmtak van het Loofhuttenfeest is in handen van Israël gegeven, als voorganger en als voorzanger, opdat alle volken kunnen komen met palmtakken in hun handen, zoals Johannes op Patmos ziet, die grote schare die dan ook niet meer te tellen is. Maar, Loofhuttenfeest valt in het najaar en hier is het voorjaar. Dat kan dus, want het kan sneeuwen op de palmzondag. Komende woensdagavond, volle maan, begin van Pesach, de sederavond. En een half jaar later, weer bij volle maan, Loofhuttenfeest, wanneer Pasen verder weg is dan ooit. Een half jaar uit elkaar. Als de twee polen van het jaar des Heren. Beide gegrond in het ene doortochtsverhaal, de uittocht uit het angstland van Egypte. Pasen in Egypte en Pasen in de woestijn onderweg. Pesach en Sukkot, voorjaar en herfst, Palmzondag en sneeuwval. De palmtak van het Loofhuttenfeest zwerft door het jaar en laat zich in de hand nemen 5 dagen voor het paasfeest. Om zo in de herfst niet te vergeten, wij zijn uitgeleid in de lente. Om in het voorjaar, met de late sneeuwval alvast te beseffen, wij komen door de woestijn van de herfst en de winter naar de grote zomer die het hart verheugt. En die tweeklank, die onderweg naar de kerk ook door ons heen ging, dat contrast. Die tweeklank van Loofhuttenfeest en Pasen vindt zijn ene grondtoon in de psalm die zowel in het voor- als het najaar klinkt, Hosanna. Zo zien we de schaar, met de palm in de hand en horen de psalm. Nu komt God op aarde zoals hij beloofd heeft, nu. En dan het contrast. En Jezus vond een ezel en ging daarop zitten. Ik heb gedacht, we zouden een moment volkomen stil moeten worden om dat te zien. Een volwassen man op een ezel. Alleen Johannes vertelt het ons zo. Bij de andere evangelisten worden discipelen erop uitgestuurd om een ezel voor Jezus te zoeken. En dan wanneer Jezus op het dier zit, begint de schare te roepen, gezegend de komende, bijna alsof het alles in scène is gezet om profetie te vervullen. Bij Johannes gaat het anders toe. Discipelen komen er niet aan te pas. Jezus zelf vindt een jonge ezel. Maar het grote verschil is vooral dit. Volgens Johannes zijn er al de palm en de psalm voordat Jezus de ezel gaat. De ezel verschijnt pas op het toneel wanneer de woorden zijn uitgeroepen, de koning van Israël. En juist die woorden moeten een reactie bij Jezus losmaken. Koning van Israël. Zoals dat eerder gebeurde bij de tweede paasviering van Jezus in het noorden, in de heuvels van Galilea. Toen men met geweld hem koning wilde maken, het broodwonder wekte het verlangen naar deze leider bij wie ze nooit meer voedselgebrek zouden ondervinden. Toen ontweek Jezus hem. Toen trok hij zich terug op een berg, alleen. En nu weer die roep, koning van Israël. Weer is het Pasen. En weer trekt Jezus zich terug. Dat moet je zien. Alleen op een berg. En die verhoging, die berg, is nu de rug van een jonge ezel. Zichtbaar blijft hij. Tegelijk verborgen voor de ogen van allen. Want wie zoekt nu een koning op een ezel? En zo, zich onttrekkend aan de dwingende greep van de massa, leest hij voor de oren van de scharen de schriften wakker. De wetten, de profeten die het koningschap van de heilige Israëls, ja zeker eerder met een ezel dan met een paard verbonden zien. Jacob, die aan het eind van zijn levensweg ziet hoe zijn zoon Juda zijn ezel aan de wijnstok bindt. Salomo, toch prototype van de koning van Israël, die op de ezel van David Jeruzalem binnentrekt. En de koning die naar de woorden van Zacharia komt naar de dochter van Sion, gezeten op het veulen van een ezelin. Een koning niet te paard, maar de ezel. De omgekeerde wereld, zichtbaar. We moeten onszelf tijd gunnen in de stille week om te zien. Dit tafereel, dit contrast. Jezus die zich onttrekt aan de menigte door zich te laten vervoeren op een ezel. Bijna ironisch klinkt het dan het citaat van Zacharia bij Johannes. Want het jubelt, gij dochter van Sion. Dat jubelt van de profeet, dat is verstild. Tot, vrees niet, dochter van Sion, bruid Jeruzalem. Want het is een ontzagwekkend gezicht. De komende, de gezalfde van de eeuwige, die nu komt en die zo komt. En daarom, vrees niet. Dat is altijd het eerste woord. Wanneer God zijn hand op de mens legt en zijn mensenkind het woord van leven gaat influisteren. Niet de paard, de ezel komt hij om de vrede af te kondigen onder de volken en zijn heerschappij te vestigen van zee tot zee, van de rivier tot de einden van de aarde. Tot zover de uitleg. En nu de verkondiging, maar ik dacht, het kan ook net zo goed omgekeerd zijn. Een reactie in drievoud wordt door Johannes ons verhaald. Daarbij elk van de drie mogelijke antwoorden op de vraag, Jezus de ezel, wat kan dat nu betekenen, hebben wij wel iets te zoeken en te vinden. De eerste reactie. Is die van de fariseeën, niet de fariseeën in het algemeen, dat weten we. Zo spreken wij daar niet over. Maar die fariseeën die hier onder elkaar en tegen elkaar beginnen te praten, daar letten we op, tegen elkaar. Ze houden hun reactie binnen de eigen kring. Het heeft iets van een intern gemok. Het gelijk willen halen bij de groepscode. Zie je wel, we hadden het altijd al voorspeld. Zo heeft het genut, hiermee schiet je niets op. Waar loopt dit op uit? De wereld loopt Jezus achterna. Onschuldig is dit interne overleg overigens niet. Een dergelijke groep als deze heeft het plan opgevat om Lazarus te doden. Beide groepen zijn het erover eens dat Jezus uit de weg geruimd dient te worden. Heel de wereld loopt hem na en niet ons. Dat blijkt ook onmiddellijk uit het vervolg van onze tekst, want daar hoor je over Grieken, pelgrims uit Grieks sprekende gebieden, en die willen Jezus ook wel eens zien. Dus het begint er inderdaad op te lijken dat heel de wereld hem na gaat lopen. Deze reactie. Welke snaar wordt in ons aangeraakt? De reactie van het, bij het zien van de komende van God op een ezel, het niet openstaan daarvoor. Het zich afsluiten in de eigen kring, binnen het eigen gelijk. Het is ook zo'n vreemd en zo'n ver verhaal, de koning van Israël op een ezel. Ik wil het vanmorgen nog een keer met u zeggen. Sinds in de 8e eeuw het evangelie van deze gezalfde werd verkondigd over de Veluwe heen. Hebben wij, ons voorgeslacht en wij, dit verre en dit vreemde kunnen opnemen in geloof, in hoop en in liefde? Is niet in het Europa van ons, en ik wil niet generaliseren, ik houd daar niet van, ik ben er ook wat bang voor, maar even met het oog op onszelf. Is niet in Europa op dit moment er een beweging gaande waarbij de paarden en waarvoor de paarden staan zoals in de schrift opnieuw een centrale plaats kunnen innemen? Heeft niet de Joodse schrijver Wasserstein een boek geschreven waarin hij zijn zorg en angst uit dat nieuwe Europa een Europa zal zijn
zonder de Joodse gemeenschap? Is niet voor de Saksen het evangelie vertaald in de zogenoamde Heliant waar Christus te paard gaat en zijn discipelen ruiters zijn? Was niet de Duitse keizer aan het eind van de vorige eeuw, toen hij Jeruzalem binnentrok, niet bereid om te voet te gaan, maar wilde hij te paard de stad binnentrekken? Wij kennen de ruiters, we genieten ervan, het concours épique. Dat wat van onze cultuur op de Veluwe tot de schoonste dingen behoort. Maar op deze plek, in het hart van het dorp, dat verre en dat vreemde, dat de God van Israël te ezel gaat. Tegen alles en iedereen. Wat zich voortbeweegt, hoogtepaard, tomeloos op weg naar een nieuwe wereldorde. Ja, tomeloos. Tenzij we onszelf losbreken uit die kring van geestverwanten die de oude orde wensen te handhaven. Tenzij we ons laten meenemen in de geschiedenis van de koning van Israël gezeten op een ezel. Tweede reactie. Is die van de leerlingen. Die niet begrijpen wat hier gebeurt. Nog niet. Deze dingen begrijpen ze niet. Dat staat 3 keer in de tekst. Deze dingen kenden de discipelen niet. Eerst niet. Pas in het licht van de dagen daarna, van het niet eerder gekende licht van Jezus' verheerlijking, en dat is bij Johannes altijd die ene weg, van dood en opwekking samen, Goede Vrijdag en Pasen bijeen, kruispasen, licht van die ongekende morgen over Golgotha. In dat licht worden zij, zoals Naast de Pad en de Statenvertaling trouwens ook, zo onvergelijkelijk vertaald, in dat licht worden zij indachtig. Dat moet tot de mooiste momenten van het leven behoren. En dat is ook de vreugde van de gemeente om dat al zingende en ook voor jezelf al luisterende te ervaren. Dat plotseling een licht, wie weet van waar, een lichtstraal je hart raakt. Zien, soms, even, oh ja, dit is het dus. Dit is het. Ze werden indachtig. Toen gedachten zij dat deze dingen over Jezus geschreven waren en dat ze die dingen aan hem of om hem gedaan hadden. Wanneer profetie voor onze ogen wordt wakker gelezen, wanneer wet en profeten in de gestalte van Jezus komen en over onze weg voorbij gaan, over de dorpstraat, over de hoofdstraat en de beekstraat, de wegen en de dorpen, de wegen en de paden van ons dorp, in het volle leven en midden op de dag, kunnen we onze ogen niet geloven, ons hart blijft achter. En juist zoals Johannes vertelt. Kijk, eerst de derde, de laatste reactie, zoals hier beschreven. Dat is dat je niet kunt zwijgen. Dat is het getuigen van de menigte, anders zouden de stenen moeten spreken. Ook nu, 5 dagen voor Pasen, is er de stem, de psalm met de palm, en de menigte getuigt. Niet die kleine kring van gelijkgezinden, niet die intieme kring van leerlingen, maar de mensen op straat. Mensen op straat, de menigte die getuigde dat of toen Jezus Lazarus riep uit het graf. Er staat eigenlijk uit het gedenkteken riep, het gedenkteken van de dood, onze eerbied voor de grafsteen, het monument van het onverbiddelijke einde. Jezus die Lazarus had geroepen uit de doden. En daarom ging de schare hem tegemoet. Met palmtakken en psalmwoorden.
omdat Jezus dit teken gedaan had. Dit teken zoals bij de bruiloft in Kana het begin, het hoofd van de tekenen, bij het eerste paasfeest volgens Johannes. Het water dat bloosde tot wijn, het teken van leven dat het hart verheugt. Daarom, gemeente, kunnen ook wij nu niet zwijgen? Wij getuigen en getuigen, dat zijn wij zelf. De gemeente in de dorpskerk van Epe, het hart van dit dorp. Als mensen beginnen te zwijgen in ons dorp, dan blijven de stenen spreken. Aan alle kanten is dat te zien. Eeuwen en eeuwen lang spreken de stenen van dit godshuis. Voor het geval dat mensen zouden gaan zwijgen. Wij mensen besloten in eigen kring en gelijk. Wij mensen die vandaag nog niet kunnen begrijpen wat voor onze ogen geschiedt. Wij getuigen hier dat Jezus het teken heeft gesteld dat de dood voor goed het nakijken geeft. De ezel, zo komt hij. En ik zeg tenslotte mee en kijk met u mee met de Deense dominee Kai Munk, die op de eerste adventszondag van het jaar 1940 in zijn kleine gemeente het adventsevangelie las over de intocht van Jezus in Jeruzalem, want ook zo klinkt het woord van Palmzondag in advent in het hart van de winter. Toen keek hij uit over het Europa, dat bezet en bezeten was. Hij zou zelf ook slachtoffer worden daaronder. En toen zei hij tegen zijn gemeente: en nu kijk ik uit over mijn kleine dorp, over mijn kleine land heen naar de grote wereld. Overal zie ik machtige gebeurtenissen op ons afkomen. Die rijden op kamelen en op hengsten. Die komen aandonderen op alle mogelijke monsters, te land, te water en in de lucht. Waar moet een man, die zomaar stillekens op zijn ezel rijdt, naartoe in deze wilde chaos? Geloof maar wat je wilt, maar die anderen gaan heus niet uit de weg. Want de dood is hun sport en is hun doel. Als er werkelijk nog een toekomst is weggelegd voor de mensheid, dan is die gelegen in die stille ruiter op zijn ezel, die bewijst: zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Amen. Laat ons gemeente samen danken en voor en met elkaar bidden. Deze ochtend vond ik woorden in de gebeden die door Tom Naastepad in zijn Arauna parochie in Amsterdam werden uitgesproken. Ik las in de krant dat hij een plechtige uitvaart en bijzetting in het priestergraf heeft afgewezen in solidariteit met de 12.000 Rotterdamse Joden die na de oorlog niet zijn teruggekeerd. Laten wij samen danken en voor elkaar, voor de familie van Elen deze ochtend in ons midden, dag van gedenken, van blijdschap, van met elkaar zijn. Het is goed om zo samen in dit huis te zijn, om het niet voor onszelf te houden wat door ons heen gaat, maar om dat voor het aangezicht van de eeuwige te brengen. Laat ons danken en bidden. O God van Israël, gij hebt uw Zoon ingebracht in het wereldhuis, in het woongebied van de volken, als een lam tussen de wolven. Als een Daniel in de leeuwenkuil, een Joodse voorzanger in de vuuroven. Uw liefde is verslonden door onze haat. Uw liefde is overstemd door ons gehuil. Wij aanbidden beelden, wij willen macht, het recht van de sterkste. Wij willen u danken voor uw zwakheid. Dat gij de minste zijt geweest, we zijn beschaamd omdat we weten, onze wegen zijn zonder uitzicht, onze wandel geeft geen heil. Gij hebt ons gewond. We kunnen niet terug naar onze vroegere stellingen, naar onze eerste beginselen. Wij moeten ons overleveren, ontwapend en vogelvrij. Zaad in uw hand, dat gij uitstrooit om vrede te oogsten. Daarom vragen wij. Blijdschap voor de zieken rondom ons en de eenzamen naast ons. Gemeenzaamheid voor mensen die veroordeeld zijn, een feestlied voor de gekrenkten in hun bitterheid. Wij bidden voor de volken om onderling begrip in plaats van wapenen, voor de overheden om goede trouw meer dan om slimheid. Voor de mens van de straat, dat die geëerbiedigd worden en ook zelf eerbiedigen. Voor het openbare leven dat men zich daar verlustigen in enkele goedheid en genade. Voor de familie van Elen. Voor uw aangezicht, in hun gedenken, raak hen met uw hand van goedheid en trouw in het koningschap van uw gezalfde. Wij vragen u niet om brood en spelen, wij vragen u om brood en wijn, uw geest, uw lichaam. Uw temperament, uw tinteling, de samenhang van uw geboden die mensen maakt en mensen bijeenbrengt. Hoor ons in de stilte, waarin ons hart tot u spreekt. Hoor ons in de naam van de koning die de ezel gaat, uw zoon, uw gezalfde, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.
Gemeente, wij gaan eerst nu de inzameling van de gaven houden. En op dat moment komen de kinderen binnen, de kinderen van de oppas, van de zonderschool, de basiscatechese. Want die hebben, terwijl wij het niet zagen, palmpaasstokken gemaakt. Ze zingen daarbij een lied, we zullen zien en horen. En we zullen met elkaar dan daarna het slotlied gaan zingen. Maar dat kondig ik nog afzonderlijk aan. Nu eerst de inzameling van de gaven en de kinderen met de palmpaasstokken die binnenkomen. Mag ik nog heel even? Ja. Want we zijn jullie de kerk binnengekomen. Jullie hebben deze prachtige palm paasstokken gemaakt. Dan zou ik toch willen vragen of een van jullie kan zeggen wat je gemaakt hebt en wat het betekent. Wie wil dat doen? Ja? Kijk. Kom maar. Hier is een microfoon. Kan iedereen je horen. Goed omhoog houden.
Het is een symbool voor, dat de Heer is opgestaan. En de slaven uit Egypte zijn bevrijd.
Maar wat zit er nou aan? Wat is dit?
Dat zijn de stenen die ze moesten bakken.
Ja.
Symbool.
Aha, in Egypte?
Ja.
Ja. Maar wat is dit nu in echt hier, wat ik zie?
Krenten en zo.
Ja, want wat groeit er aan een boom? Wat groeit er aan een boom? Appels. En vruchten dus. En dat brood, ik zie een hele mooie haan van brood. Dat brood dat komt van? Waar komt het brood vandaan? Heel goed. Ik zal het even voor je zeggen. Is dat goed? Van de haan die 3 keer had gekraaid toen Petrus Jezus verloochende. Het brood dat zegt, we kunnen eten en mogen leven. Er is veel meer over te vertellen. Heel erg bedankt. Ik zou zeggen, we kunnen daar zitten. We gaan nog 1 lied met elkaar zingen.
En dan gaan jullie straks, is dat de bedoeling, hier met elkaar in optocht de kerk uit. En dan kunnen alle mensen in de gemeente nog een keer het zien en ook natuurlijk erover praten. En dan kun je nog meer vertellen over wat de palmpaasstok betekent. Heel, heel hartelijk dank. Vervolg van het verhaal, we bewaren ook wat voor later, dat de palmtakken en de palmpaasstokken te maken hebben met het Loofhuttenfeest van Israël. Dat bewaren we voor later, om daar met elkaar ook nog het mooie van te ontdekken. De sneeuw op de palmzondag. We gaan nu, gemeente, ons slotlied met elkaar zingen. Gezang 366. Dat is een lied wat gedicht is door Ton Naastepad. Maar dat niet meer van hem is, dat aan de gemeente is gegeven voor onderweg. Wij zingen de woorden, Gij zijt mijn goed, mijn overvloed. Gezang 366.
gaan we nu van hier in vrede, samen met de kinderen. En mogen wij allen, ook die thuis met ons verbonden zijn, dragers zijn van de zegen van de eeuwige. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.